Het is een voorrecht om vanmorgen bij jullie te mogen zijn en samen deze dienst mee te maken. Het is een bewogen dienst natuurlijk, een emotionele dienst ook wel, denk ik. Maar het is zo goed om samen aan de tafel van de Heer te zitten en samen ook dat we samen hebben genomen van brood en wijn en weer herinnerd zijn aan Christus, aan zijn offer, wat hij voor ons deed, zijn liefde voor ons. En dat is het allergrootste en het allermooiste. En dat geeft zoveel rust en vrede in ons hart. Ook met de prachtige liederen die we daarbij hebben gezongen. We gaan samen lezen 1 Petrus hoofdstuk 5. Vanaf vers 1 tot en met vers 7. En ik lees u voor uit de herziene staatvertaling. Het wordt ook geprojecteerd op het scherm. En dat gaat over de roeping van oudsten. Maar het gaat ook over de gemeente, dus vanmorgen wil ik, zoals ook is gezegd, uit dit Bijbelgedeelte een paar dingen naar voren brengen. Ten eerste voor de oudsten, maar ten tweede ook voor de gemeente. De ouderlingen onder u, of oudsten onder u, roep ik ertoe op, als medeouderling, schrijft Petrus, en getuige van het lijden van Christus, en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de opperherder verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen of ouderlingen onderdanig. En wees alle elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed. Want de Heere God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Tot zover. We willen proberen om naar deze versen vanmorgen ook wat zorgvuldig te kijken. Een rode draad in deze versen is dat lijden vaak voorafgaat aan heerlijkheid. Het ene laatste lied dat we hebben gezongen, daarin kwam ook naar voren, ook als wij moeten lijden hier, zingen wij, Christus komt ooit weer. In het eerste vers heeft Petrus het over het lijden van Christus. Maar ook deelgenoot aan de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Vers 4 spreekt ook over heerlijkheid. Dat de oudsten een krans van heerlijkheid zullen ontvangen. Maar het oudste zijn brengt ook een stuk lijden met lange ei met zich mee. Dat gaat eraan vooraf. Vers 6. Verneder u onder de krachtige hand van God. Nederigheid, jezelf ook weggeven, niet jezelf verhogen, maar je nederig opstellen en de Heere zal je verhogen. Dus samenvattend, ik denk een rode draad in deze versen is dat lijden soms of vaak in de Bijbel ook voorafgaat aan heerlijkheid. Dat is überhaupt ook een rode draad in de schrift. Weet u, er is ook gesproken over roerige tijden in deze gemeente. En ik kom zelf in heel veel gemeentes en ik heb deel uitgemaakt van verschillende gemeentes. Nou, ik zal u zeggen, roerige tijden zijn er in heel veel gemeentes. Dat is niks nieuws en dat is niks unieks. Wij hebben zelf ook roerige tijden meegemaakt in de gemeente waar ik bij hoor in Emmeloord. En ook als voorganger heb ik het knap zwaar gehad bij tijd en wijle. En in die tijd kwam ik in gesprek met een broeder die ik zeer hoog acht en die de Heere ook al heel lang dient. ook in het evangelie werk. En hij zei tegen mij, weet je Oscar, heb je wel eens beseft dat als je in de Bijbel leest en als je kijkt naar veel namen in de Bijbel, dat heel vaak ook lijden en bijzondere zalving van God. Roerige tijden, maar ook een geweldige uitstorting van Gods zegen. Dat het heel vaak samengaat. Denk eens aan Abraham. Ik zal het niet allemaal gaan herhalen. Denk eens aan Jacob. Denk eens aan Jozef. Denk eens aan David. Aan Jeremia. Aan Daniel. Maar ook vrouwen. Denk aan Hanna. Haar verdriet. Denk aan Esther. De bedreigende situatie. Denk aan Maria. De moeder van Jezus. Jozef wilde van haar scheiden. De mensen praten over haar. Er ging een zwaard door haar ziel toen haar zoon werd gekruisigd. Denk aan de Heer Jezus Christus zelf. Het lijden van Christus, maar de heerlijkheid die daarna is gekomen. Hij heeft zich ontledigd. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. De Heer Jezus is heel erg diep gegaan in dit leven. Dieper dan wie dan ook. Maar daarom is hij ook meer verhoogd dan wie dan ook. Hem is de naam gegeven boven elke naam. Uitermate verhoogd. En wij zijn volgelingen van deze man. Van de man die heeft geleden. Maar zijn lijden was als het ware de deur naar de heerlijkheid. En dat geldt ook voor gemeentes. Dat geldt ook voor bedieningen. Dat geldt ook voor kinderen van God. Wij treden in de voetstappen van Jezus Christus. En dat brengt soms ook lijden met zich mee. Maar wij weten, het lijden van de tegenwoordige tijd zal niet opwegen tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Met andere woorden, om het samen te vatten, pijn is vaak een deur naar de hoop in de Bijbel. Denk even aan een kuiken. Als een kuiken uit het ei moet komen, dan begint het te vechten met de schil. En dan begint het de snavel een beetje te gebruiken om die schil kapot te maken. Als je dat kuiken gaat helpen door het ei zelf stuk te maken, want je denkt, ah, dat kuiken heeft het zo moeilijk, laat ik dat kuiken eens helpen. En je maakt het ei kapot, dan sterft het kuikentje. Want het kuikentje heeft de strijd, de moeite, de inspanning, de pijn nodig om sterk te worden, om het leven aan te kunnen. En zo is voor dat kuikentje, misschien een eenvoudig voorbeeld, maar dat, voor dat kuikentje is pijn de deur naar de hoop. En dat is in de Bijbel ook vaak zo. Maar ik wil dit principe toepassen ook op de oudsten. Want ik heb al gezegd, het oudste zijn is een voorrecht, is een verantwoordelijkheid, is een roeping en een aanstelling. Maar dat brengt ook wel eens lijden met zich mee. Maar dat lijden is de deur naar de hoop. En de Heer zal dat gebruiken. En er worden drie specifieke dingen gezegd over de oudsten. Hoed de kudde Gods, hoed de kudde van God die bij u is. En houd daar toezicht op. Dat bepaalt ons er trouwens bij dat er worden verschillende woorden in de Bijbel gebruikt voor de leiders van de gemeente. Een oudste, die term wordt gebruikt. Maar ook opziener. Zie toe, toezien op, maar ook de pastoor, toezien op de kudde, een herder. En trouwens, ook even in het verlengde van wat ik zojuist heb gezegd, het herder zijn is ook niet een makkelijke taak. Je denkt misschien, nou, herder, fijn, altijd leuk en mooi en in de natuur en met grazige weiden en rustige wateren, maar dat is niet waar. Een herder in de tijd van de Bijbel, die moest soms vechten met leeuwen. Die moest de wolven weghouden van de kudde. Die moest koppige schapen die er vandoor gingen en die de hele kudde in gevaar brachten. Of die lammeren in gevaar brachten, die moest die er weer bij halen. Er staat niet voor niks in de Bijbel dat een herder, een goede herder, zijn leven neerlegt voor zijn schapen. Het herder zijn was een zware taak. David was herder geweest, had gevochten met leeuwen. En dat bracht ook een stuk lijden met zich mee. Maar het is wel heel erg mooi. En het leidt tot de groei en de bloei van de kudde. Maar drie specifieke dingen voor de oudste. Het eerste heeft te maken met motivatie. Petrus die schrijft, hoed de kudde van God die bij u is en houd toezicht. En het eerste is, niet gedwongen maar vrijwillig. Daar zit veel in. Niet gedwongen, niet omdat je zoiets hebt van, nou ja, dat hoort nou eenmaal bij mijn taak. Er zit iets in van onwillig, hè, als je gedwongen bent. Zo van, ja, het is niet mijn hobby, maar ik moet het maar doen. Ik ben al eenmaal aangesteld in deze taak, dus moet ik de vergaderingen bijwonen. En dus moet ik de actiepunten van de vergaderingen uitvoeren. En dus moet ik deze of die opzoeken. Of met die of die mensen omgaan in de gemeente. Nee, gedwongen, dan is het eigenlijk zonder dat je vanuit jezelf echt gemotiveerd bent. En als je ergens geen zin in hebt, dan ga je dingen ook uitstellen. Nou, dat is niet de bedoeling om op die manier oudste te zijn. Er staat niet gedwongen, maar vrijwillig. Vrijwillig. En ik denk dat dat het gevolg is van het kennen van Jezus Christus en het kennen van wat Hij voor de gemeente heeft gedaan. Dat sluit aan bij Handelingen 20 vers 28. Misschien willen we dat vers samen lezen. Handelingen 20 vers 28. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft, om de gemeente van God te wijden, en dan staat er die hij verkregen heeft, door zijn eigen bloed. Nou, als je dit begrijpt, als je dit vers begrijpt, dat God de gemeente heeft verkregen met het bloed van zijn Zoon Jezus Christus, waar we aan herinnerd zijn door de viering van het avondmaal vanmorgen. Dat Christus zijn leven heeft gegeven als de opperherder. Als de herder der schapen heeft hij zijn eigen bloed overgehad om de kudde te redden. En God heeft het leven van zijn Zoon ervoor overgehad om de gemeente voor zichzelf te verwerven. Die gemeente is buitengewoon kostbaar. Die gemeente is zo ongelooflijk mooi. Mensen die gekocht en betaald zijn met het bloed van Christus. Dat zijn kinderen van God geworden. En daarom ben je buitengewoon gewillig, van binnenuit gemotiveerd, om je voor die gemeente in te zetten. Ik zat ook te denken aan je eigen kinderen. Hè? Mijn vrouw en ik hebben 4 kinderen van de Heer gekregen. Ook als ouders moet je offers brengen. Het ouderschap vraagt behoorlijk offers. Op allerlei manieren. Maar ben je onwillig om die offers te brengen? Natuurlijk niet. Je vindt het niet erg om 's nachts je bed uit te gaan voor je kinderen als het nodig is. Tuurlijk is het wel eens moeilijk. Maar je vindt het niet erg om je in te spannen, om je kinderen te voeden. En om tijd en aandacht aan je tieners te besteden, die tijd en aandacht nodig hebben. En om je kinderen te brengen naar waar ze gebracht moeten worden. En om je voortdurend in te zetten voor je kinderen. Dat vind je niet erg, want het zijn je kinderen. Je houdt van ze. Je bent van binnenuit sterk toegewijd om die kinderen het beste te geven. En zo denk ik ook voor de oudsten, niet gedwongen, niet zo van ja, dat is een taakje dat ik er even bij doe. Nee, je kent Handelingen 20 vers 28. God heeft die gemeente voor zichzelf verworven met het bloed van zijn Zoon. Dit zijn kinderen van God. Ik ben aangesteld door de opperherder om als onderherder mij in te zetten voor die kinderen van God. Om als een ouder voor zijn kinderen, voor haar kinderen, zich in te zetten uit liefde. Dat brengt een stuk lijden met zich mee. Maar je snapt toch wel waarvoor je het doet. Is toch heerlijk, is toch zalig. Het tweede wat Petrus zegt over de oudsten is, niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Dat heeft te maken met je motief. Het eerste is je motivatie. Het tweede is je motief, niet uit winstbejag. Nou, dat zou kunnen dat Petrus hier ook bedoelt geldelijk gewin. Want oudsten in de vroege kerk werden soms ook betaald. Betaalde oudsten of voor hun werk, met name het werk van onderricht en onderwijs en prediking, werden oudsten soms betaald. Maar Petrus zegt hier, wat is het motief van waaruit je dingen doet? Pas op. Waarom je dingen doet is in de Bijbel vaak belangrijker dan wat je doet. Vanuit welk motief doe je de dingen die je doet? En je kunt een bepaalde positie willen bekleden uit eigen gerichte belangen. Misschien is het niet geld, maar het kan ook de eer zijn. Of het aanzien. Of dat het je een stuk identiteit geeft. Maar het is niet goed. Ik denk heel belangrijk trouwens voor ons allemaal. Deze principes zijn niet alleen voor de oudsten van belang. Ook de inzet voor de gemeente. Het eerste punt, bereidwillig, gewillig om je in te zetten voor de gemeente. Dat geldt voor alle gemeenteleden. Omdat je Christus hebt leren kennen en zijn offer voor ogen hebt. Maar ook dit tweede, waarom doe je wat je doet? De bedoeling is dat je niet de dingen in de gemeente gaat doen om te gloreren, om iemand te worden, om iemand te zijn, om de eer van mensen te verkrijgen. Schandelijke winzucht, staat er in de MBG-vertaling. Ijdel eerbejag, Filippenzen hoofdstuk 2. Doe niets uit ijdel eerbejag, uit zelfgerichtheid. Dat is een belangrijk onderwerp voor ons allemaal. Nee, het gaat erom dat we bereid zijn om te dienen. En in dat kader zou ik ook willen lezen Handelingen 20 vers 24. We hebben zojuist vers 28 gelezen, maar hierbij past vers 24. Waar Paulus het heeft, dit keer Paulus, heeft hij het over zijn bediening. En dan zegt hij, ik maak mij nergens zorgen over. Ik acht ook mijn leven niet kostbaar voor mijzelf. Paulus heeft zoiets van, ach, weet je, mijn aardse leven, mijn bezittingen hier op aarde, mijn loopbaan hier op aarde, mijn carrière, mijn aanzien, hoe hoog ik stijg misschien in termen van wat mensen kunnen bereiken. Ach, dat acht ik allemaal niet kostbaar voor mezelf. Daar denkt hij helemaal niet meer aan, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen. Evenals de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb, om te getuigen van het evangelie van Gods genade. Het juiste motief in de bediening van de Heer, in het dienen van de Heer, en dat geldt voor ons allemaal, komt voort uit het besef, ik doe dit voor Hem. Ik heb een bediening van de Heer ontvangen. Ik doe het ten diepste niet voor mensen. Natuurlijk zet je je in voor mensen. Natuurlijk zet je je in voor de gemeente. Natuurlijk heeft het alles met mensen te maken. Maar er zit een diepere dimensie in. En dat geeft het juiste motief. Dat is, ik heb een bediening van de Heer gekregen. Ik doe het niet ten diepste voor mezelf. Maar ik doe het voor Hem. Daarom ben ik ook bereid ervoor te lijden. Als ik maar, wat er ook met mijn leven op aarde gebeurt. En voor Paulus gold, zelfs al moet ik martelaar worden. En dat is hij ook geworden. Ik tel mijn leven op aarde helemaal niet. Als ik maar die bediening die ik van hem heb gekregen mag volbrengen. Dat is het juiste motief. Het derde wat Petrus zegt over de oudsten is dit. Niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Here, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En dat is je houding. Voor de oudsten, even ook een vergelijking met het gezin. Ik geloof dat de Bijbel leert dat de man het hoofd is van het gezin. Maar dat hoofd zijn, dat heeft niet te maken met heerschappij voeren. Als de man het hoofd van het gezin is, wil dat niet zeggen dat hij de bevelen kan uitdelen en dat hij kan zeggen, vrouw doe eens even dit en vrouw doe eens even dat. En dat hij zijn kinderen kan gebieden en commanderen en dat hij als een soort directeur zijn gezin leidt en zijn kinderen voortdurend allemaal bevelen geeft of dingen verbiedt ook, dat is niet hoofd zijn van je gezin. Nee, zoals hier staat, voorbeeld voor de kudde. Hoofd zijn wil zeggen hoofdverantwoordelijk. Het wil zeggen dat je meer dan anderen jezelf inzet om te dienen, leiding geven door te dienen en daarin een voorbeeld te zijn, dat je kinderen naar jou kunnen opzien als vader. Dat je een bepaald soort man bent als vader. Dat is hoofd zijn. En dat geldt ook voor de oudste van de gemeente. Liefde. Dienstbaarheid. Zelfopoffering. Integriteit. En een persoonlijke wandel met de Heer. Niet heerschappijvoerend. Maar op deze manier, en ik vond het moedig trouwens, dat jullie dat vanmorgen in deze dienst, dat heel 1 Timotheus 3 en nog een gedeelte uit 1 Timotheus en Titus hoofdstuk 1, dat die hele gedeeltes zijn gelezen. Dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt bij het aanstellen van oudsten. Maar ik vind het goed en moedig dat jullie dat hebben gedaan. En dat laat zien dat de gemeente moet worden geleid door een bepaald soort mensen. Door mensen die een voorbeeld zijn. Je kunt het oudste zijn en het persoonlijke leven niet van elkaar scheiden. En je bent niet aangesteld om vooral te dirigeren. Maar je bent aangesteld om een voorbeeld te zijn. Waardoor mensen ook je gaan vertrouwen. Mannen en vrouwen die het vertrouwen van de gemeente winnen. Omdat ze Christus persoonlijk volgen. Dat is de houding die belangrijk is voor oudsten. En dan zegt de Heere, als de opperherder verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Er is een beloning voor hen die zich zo geven. Er is echt een beloning. Het loont. En daarom is het een voortreffelijke taak. Indien iemand staat naar het opzienerambt, indien iemand het verlangen heeft om opziener, om oudste, om pastoor van een gemeente te worden. Het is een voortreffelijke taak. Want je gaat in de voetsporen van de Heer, die zelf opperherder is van de gemeente. En als hij verschijnt, dan zal hij belonen. Met andere woorden, samenvattend voor de oudste. Er is een prijs te betalen. Denk na over je motivatie, je motief en je houding. Maar de Heere weet alle dingen en hij geeft de krans der heerlijkheid aan hen die trouw zijn en die trouw zijn geweest. Maar er staat ook iets over de gemeente. En naar aanleiding van die laatste verse nog een paar woorden over de gemeente. En ik heb niet zoveel tijd meer, maar toch is het belangrijk om dit nog te zeggen. Evenzo jongeren wezen aan de ouderen onderdanig. Nou, dat gaat niet alleen over jongere mensen qua leeftijd. Ik denk wel dat dat ook een plek heeft. Maar de oudsten, hè, dat is natuurlijk een term die slaat op mensen met die niet jong zijn in het geloof, maar die meer ervaring hebben in het geloof, die wat langer al de Here dienen. En de gemeente wordt hier geduid met de jongeren. Wees aan de oudsten onderdanig. De MBG-vertaling zegt, onderwerpt u aan de oudsten. En de MBV-vertaling zegt, u moet van uw kant het gezag van de oudsten erkennen. Een belangrijk punt hierin is dit. In onze samenleving, en ik denk echt dat dat speciaal geldt voor Nederland, heerst een anti-autoriteitsgevoel. En daarmee bedoel ik dit, ze noemen dat ook wel de verhorizontalisering van de samenleving. Vroeger was er veel meer respect voor mensen in een bepaalde functie, maar nu is het veel meer allemaal horizontaal geworden. Bijvoorbeeld in het verleden, mensen van vroegere generaties, als een leraar voor de klas stond, dan had die leraar, gewoon omdat die leraar was, of omdat zij lerares was, genoot hij of zij een bepaald respect. En los van hoe hij of zij was, respect voor de leraar omdat hij of zij leraar was. Tegenwoordig moeten leraren op de middelbare school, op de ene school gaat het beter dan op de andere school, maar een leraar moet zijn respect verdienen. Als een leraar een beetje minder sterke persoonlijkheid is, of als hij wat minder misschien de orde kan houden in de klas, of als hij er misschien een beetje anders uitziet als leerlingen zouden willen, weet je wel, dan kan het zijn dat de leraar het knap moeilijk heeft. Maar dat is heel verkeerd. Want het gezag van de leraar zit niet in de persoon van de leraar, of hij een man of een vrouw is die gezag afdwingt, Of hij een man of een vrouw is die heel goed kan orde houden en heel goed kan lesgeven. Daar hoort het respect voor de leraar niet uit voort te komen. Maar het respect voor de leraar hoort voort te komen uit het feit dat hij of zij leraar is. Met andere woorden, het respect voor de functie, voor het ambt is in onze samenleving enorm afgenomen. En dat is een groot probleem. En dat is, denk ik, ook een groot probleem in plaatselijke gemeenten. Ik zei al, in heel veel gemeenten in Nederland, ik ken Nederland, ik ga even uit van de situatie in Nederland, maar er ontstaan vaak conflicten in gemeenten. Vaak ontstaan er groepen en spanningen. En worden er dingen gezegd die eigenlijk niet gezegd zouden moeten worden. En het heeft ook vaak te maken met een gebrek aan respect voor het ambt. Dan wordt er gezegd van ja, hij is wel aangesteld in die functie, of zij is wel aangesteld in die functie. Maar weet je, ja, het echte gezag dat ligt bij mensen die de grootste mond hebben, bij de mensen die een bepaalde mening ventileren. Het gaat niet zozeer om het formele gezag. Weet je, je hebt ook informeel gezag en dat is eigenlijk wat bepalend is voor de gemeente. Dat is echt fout. Dat is een verkeerde manier van redeneren. Oudsten worden gerespecteerd. En ze worden erkend. En ze worden hooggehouden. Niet omdat ze in zichzelf de meest perfecte mensen zijn. Maar omdat ze door de Heere zijn aangesteld in de gemeente. Het is een Bijbels gegeven dat oudsten worden aangesteld. Zoals vanmorgen hier is gebeurd. De broeders en de zussen die vanmorgen zijn aangesteld in deze gemeente. Die hebben met die aanstelling tot hun functie bepaald gezag gekregen. En u als gemeente behoort dat gezag die hoort bij die functie te respecteren. En dat is een vorm van nederigheid. En dan staat er ook, verneder u onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. En jezelf vernederen onder de hand van God heeft ook te maken met het respect hebben voor de gezagsstructuren die de Heere God heeft gegeven. De Heere God heeft gezag aangesteld in het gezin. Hij heeft gezag aangesteld in de samenleving. Er is gezag aangesteld in bedrijven en in scholen en in organisaties. En er is ook gezag aangesteld in de gemeente. En als we daar geen respect voor hebben, dan ontstaan er al snel problemen. Dus jezelf vernederen onder de machtige hand van God heeft ook te maken met het erkennen van het gezag dat door de Heer is aangesteld. Met andere woorden, even toegepast op onze overheid. Als ik mijn belastingen betaal, ja, een beetje vervelend punt. Ik vind het ook niet leuk om dat te doen. En soms ben ik het er helemaal niet mee eens dat bepaalde belastingen worden verhoogd of zijn verhoogd. En dan heb ik er totaal geen zin in om dat te doen. Maar de Bijbel leert ons wel om de overheid te respecteren. Als ik wel mijn belasting betaal, ook al heb ik er geen zin in, dan is dat denk ik een vorm van jezelf vernederen onder de hand van God. En dan zegt de Bijbel, hij zal u verhogen te zijner tijd. Met andere woorden, eerlijkheid duurt het langst. Als je eerlijk omgaat met je geld. Als je eerlijk bent in het betalen van je rekeningen. Dan zal de Heere dat ook belonen. En dat ook zegenen. En ook dat is een woord dat wij vinden in dit Bijbelgedeelte. En het sluit af, en dat mag weer gelden voor zowel oudsten als de gemeente. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Wat een heerlijk vers om mee af te sluiten. Er zijn zorgen in ons persoonlijke leven. Er zijn wellicht zorgen in de gemeente. Er zijn dingen waar we mee rondlopen. Maar hoe sluit dit aan bij het voorgaande? Zorgen maken is, en dat klinkt een beetje hard, maar het helpt wel. Je echt zorgen maken is ten diepste een vorm van trots. Want je denkt dat je het zelf allemaal klaar moet krijgen. Het is eigenlijk een gebrek aan vertrouwen op de Heer. En daarom staat hier, werp al je zorgen op hem. Geef al je bekommernis aan hem. Hij zorgt voor u. De oudsten die vanmorgen zijn aangesteld, er zullen heel wat zorgen op jullie afkomen, maar hij zorgt voor u. Gemeente, er zullen ook in de toekomst zorgen zijn in de gemeente, maar hij zorgt voor u. En in ons persoonlijke leven, dingen waar je over kan liggen piekeren, dingen waar je soms 's nachts wakker van ligt, misschien zorgen om geld, misschien zorgen om je werk, of zorgen om de kinderen, of zorgen om je gezondheid. Zoveel zorgen zijn er. Maar werp het allemaal op hem, want hij zorgt voor je. En dat is een vorm van nederigheid. Dat is een vorm van ootmoed. En ook daar geldt weer. De nederigen geeft hij genade. Laat je zorgen los. En vertrouw op de Heere. Hij zorgt voor ons. Hij is de opperherder. Hij is de herder en de hoeder van onze ziel. Hij is de opperherder van deze gemeente. En dwars door het lijden heen. Dwars door het betalen van de prijs heen. De oudsten zullen een prijs moeten betalen de komende jaren. En u als gemeente zult een prijs moeten betalen de komende jaren. En met elkaar betalen we een prijs. Al het kostbare kost wat. Maar we berekenen de kosten en we zeggen, we betalen de kosten, we doen het. We gaan achter Christus aan, ook als het lijden met zich meebrengt. En we weten dat dat zal leiden tot heerlijkheid. De nederigen geeft hij heel veel genade. Amen.